De stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 24e zondagafdeling. Zondag 24. Vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? En het antwoord luidt daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Het antwoord luidt, deze beloning geschiet niet uit verdienste, maar uit genade. Vraag 64. Maar maakt deze leer geen niet zorgeloze en goddeloze mensen? Antwoord, nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. Het woord daarbij is uit Efeze, het tweede hoofdstuk, het negende vers. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Letten wij een ogenblik op de ongenoegzaamheid van de goede werken in zaken de rechtvaardigmaking. De beloning van de goede werken uit genade en de beschuldiging van de hand gewezen. Ja, Efeze 2 zegt niet uit de werken opdat niemand roeme. Verleden week hebben we gelezen, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloven dat niet uit u, het is Gods gave. Dat lijkt wel een tegenstelling met wat ons gelezen is uit Titus 2. Trouwens, er staan in de brief aan Titus meer malen zulke gezegden van ijverig te zijn in de goede werken en goede werken voor te staan die nuttig zijn alle mensen. En veel meer vermaningen betrekking hebbende op dit leven hier van de gemeente. Waarom dat nou juist gelezen is, Titus 2? Daarom. Omdat wij zulke boze mensen zijn in onze verdorven natuur, dat we altijd genegen zijn om alles overboord te zetten. En als er over goede werken gesproken wordt, om dan schouderophalend ons om te draaien in de zin van, daar heb je dat weer. Terwijl we niet verstaan dat de goede werken in het woord zeker een plaats hebben en een grote plaats. Zowel in de evangeliën wijst de Heer Jezus regelmatig op de vrucht. Iedere boom wordt aan zijn vrucht gekend. Als ook in de brieven komen we steeds tegen de goede werken. Eigenlijk moet dat ons ook niet verbazen. Want we zullen in eeuwigheid alleen maar het goede werken, als we behoren mogen bij dat eigen volk van God, dat hij zich reinigt, ijverig in goede werken. Die dus een hekel heeft aan goede werken, die heeft een hekel aan God. En die heeft een hekel aan de hemel. Die zal in de hemel ook geen raad weten. Want daar is alles goede werken wat de klok slaat. Eeuwig goede werken. als we dan nog eens in gedachten roepen dat wij, die uit dat goede werk, namelijk de liefde en de gehoorzaamheid aan God, zijn uitgevallen, en dat God zo'n ontzaglijke prijs heeft betaald, zijn geliefde zoon, om toch ondanks alle werken des duivels het goede werk te openbaren in Christus Jezus, dan voel je wel aan hoeveel het God eraan gelegen is als het gaat over de goede werken. Er is wat anders waarop hier de klemtoon moet vallen, de plaats van de goede werken. Als weg tot de rechtvaardiging des zondaars zijn de goede werken, de weg van de werken, die is afgesneden, radicaal. Dat bedoelt zondag 24. Maar de vrucht en het werk dat God voorbereid heeft in Christus Jezus, dat is niet afgesneden, maar dat is juist geopend, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Kijk, die oude boom Adam, die kan geen goede vruchten, geen goede werken voortbrengen. Maar die levensboom Christus, die brengt altijd goede werken voort. En de bladeren zijn tot genezing der heidenen. Daarom is Titus 2 gelezen, opdat we, en dat kan ik me zo indenken, opdat we zouden verstaan dat er niet direct reden is, als we het kwade aan het bewerken zijn, om onze schouders op te trekken of om verlicht adem te halen, te zeggen, hé, gelukkig. Geen goede werken. Want wij hebben het werkverbond verbroken. Maar God niet. God nooit. Denk daar toch aan. Want uit de praktijk van het leven is het mij altijd weer gebleken, als nou het woord mij insluit, dan spiedt mijn oog of er ergens een kleine opening is waardoor ik zou mogen ontsnappen. Als ik goede werken heb in mijn bewustzijn, dan probeer ik die goede werken vast te houden. Heb ik zonden in mijn bewustzijn, dan probeer ik die zonden vast te houden en de goede werken een schop te geven. Maar hoe je het ook keert of draait, ik heb wel eens gezegd in een opwelling, in een eindeloos twistgesprek, ik zeg tenslotte, joh, hoe je het ook keert of draait, met waarheid en met leugen, een mens gaat ermee naar de hel. Hij draait toch alles, zo lang verdraait alles, zo lang totdat er geen waarheid meer over is. Maar dat hoop komt hopelijk nog wel aan de orde, als we bezig zijn bij leven en welzijn, aan de laatste afdeling van de Heidelbergse catechismus. Nu, vanavond, moet echter iets anders beklemtoond worden. Uit de vraagstelling blijkt dat de Heidelberger zeer serieus rekening houdt met het feit van onze gevallen natuur, die nochtans van geen ophouden weet als het gaat over het verdienen. Daar moet je niet gering over denken. Iemand die overtuigd is in zijn geweten dat hij dag aan dag het kwade doet, en die door zijn eigen hart geslagen wordt, dat hij op een weg gaat die niet goed is, die heeft makkelijk praten. Maar iemand die door de Heere van veel kwaad bewaard is gebleven, en die door de Heere versierd wordt met menige gaven, denk aan de rijke jongeling. De Heere beminde hem, omdat hij in die jongen iets zag, hoe God hem versierd had met vele goede gaven. En daarom beminde de Heer Jezus hem, omdat hij in hem een mens ontmoette, zoals hij ze toch niet iedere dag ontmoette, hoewel hij wegvalt. Maar ik wil er dit alleen mee zeggen, iemand die altijd bezig is in het kwaad, die kan wel een grote mond opzetten. Maar het wil nog niet zeggen dat hij van de waarheid overtuigd is, want hij kan het misschien makkelijk verdragen, hè, dat die goede werken niet verdienstelijk zijn, omdat zijn eigen geweten hem veroordeelt dat hij dag aan dag bezig is met het kwade. Nou ja, je moet maar een net christelijk persoon zijn. En dan moet het er maar eens echt op aankomen, als je hoort dat het nou niets verdienstelijks is, dat als we nou alles gedaan hebben, wij die bij God in de schuld staan, niet hij bij ons, wij, nou alles gedaan hebben wat we moesten doen, dat we nog onnutte dienstknechten zijn. Maar gewoon gedaan wat we moesten doen. Dat is geen kleinigheid. En omdat de Heidelberger weet hoe door de eeuwen heen deze leer van de rechtvaardiging des zondaars, vanwege die andere gerechtigheid van Christus door het geloof, hoe altijd weer de duivel, ja, de mens, bezig is geweest om die leer te verduisteren. Daarom haalt ze iets op uit de praktijk. Ik bedoel dit, ja, het staat er hier een beetje opvallend. Wij zouden dat zo beslist niet vragen en zeggen. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Waarom niet? Het is wel genade, maar goed, als God ons die genade geeft om ons te helpen. En wat we dan doen in samenwerking met die genade, verdient dat dan niets? Wij zouden dat niet zeggen, want wij zouden dan zeggen, nee, niet uit de werken opdat niemand roemen. Door de werken der wet kan geen vlees gerechtvaardigd worden. Dat hebben we zo geleerd. En wat er dan in die aard van ons sluimert, dat houden we min of meer bedekt. Dat houden we bedekt. En zalig is de mens die van zijn kindse dagen af ontdekt wordt. Dat hij niet meer door de werken der wet zalig kan worden. Maar in dit waarom wil de Heidelberger iets uitspreken van die verdorven natuur van de mens. Die werkheilige natuur, maar in de verkeerde zin. En al is het waar dat het een groot voorrecht is, het zou zelfverheffing zijn als we zouden menen dat we dat stuk al zo lang gepasseerd hebben en zo lang door hebben. Want juist de kerkgeschiedenis door de eeuwen heen bewijst het hoe het altijd weer over deze punten loopt. Denk ook aan de gelaten brief. Nee, Christus wordt niet helemaal weggecijferd. Hij krijgt een grote plaats. Sommigen zeggen de grootste plaats. De grootste plaats. Als ik dan, al is het dan een mindere plaats, maar als ik toch ook een plaatsje erbij mag houden. Maar dat hij alles is. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar als het concreet in ons leven op ons aankomt, het is niet degene die wil, nog degene die loopt, maar des ontfermende God, dan is dat werkelijk een diepe troost voor een mens die zich bewust is door ontdekking dat hij niet wil. En dat hij naar de verkeerde kant loopt. Dan is dat een wonder. Dan zou ik zalig kunnen worden. Maar voor het Farizeeërs gemoed is het een priem in het hart. Want dat gemoed maakt direct de balans op. Zou dat dan voor niks zijn? Zou dat dan geen zin hebben? En heel mijn leven doe ik al dit en heel mijn leven doe ik al dat. Zou dat dan allemaal maar geen waarde hebben? En als je dan zou zeggen, ja man, zo moet je niet praten. Het heeft wel waarde, maar het heeft niets te betekenen in die zin om gerechtvaardigd te worden voor God en eenmaal zalig te sterven. Dat kan niet. Ja, kijk, als dat zo concreet in ons leven inkomt, dan komt ook de vijandschap daartegen. De vijandschap, de tegenstand. Waarom nou? Waarom is dat nou? In de wereld leeft een soort gedachte van... Kijk, als men tenminste religieus getint of geaard is. Kijk, ik ben niet zonder zonde. Ganselijk niet. Ik zit vol met gebreken. Maar het is met iedereen zo. Maar kijk eens, ik heb ook mijn goede punten. En, ja... Ik geloof toch dat ik daar mijn hoofd rustig op kan neerleggen. Men heeft dan een soort voorstelling als dat oud-Egyptisch dodengericht. Met die weegschalen. Goed, kwaad. Hoe valt het uit? Worden we weggebracht naar de onderwereld? Of worden we gelukkig? Kijk, dan heerst er een soort gedachte van... Nou, ik geloof toch wel, ook als ik op anderen zie, dat het met mij zo vaak niet lopen zal, dat ik zo bang niet hoef te wezen. Want de goede kanten die ik had, die zijn altijd nog wel wat meer dan de kwaaie kanten. Dat kun je mijn vrouw vragen en mijn kinderen en de mensen waar ik mee gewerkt heb. Hij was de beroerste niet. Hij had wat over voor een medemens. Zo ligt het in het algemeen onder de burgerlijke mensen. Zo dief op dat vlak. Stemmen toe, we zijn niet volmaakt, maar iedereen heeft zijn fouten en gebreken. En iemand zei eens tegen me, ben je nou helemaal gek? Moet je daar nou zo'n punt van maken? Je bent toch een mens? Nou ja. Het was dan een humanist. Maar je bent toch een mens? Nou ja, niets menselijks is ons vreemd, man. Maar om daar nou over in te zitten. Voel je? Een mens die in waarde is. Dat betekent in eigen waarde. Blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Zo is er kerkelijk gezien ook een soort tendens. Want die aard, die hebben wij niet achtergelaten. Die hebben wij. Dat zit in ons bloed. Daar zegt men, meer kan ik er niet aan doen. Ik heb wel eens aangehaald, een vrouwtje, waar ik in de trein, uit de trein stapte. Het was nogal een zwart gekleed en ze knoopte een praatje aan. En ze had al gauw verteld dat ze van de gereformeerde gemeente. Ik zeg, nou, dat is mooi. Ik zeg, ik hoop dat u een levend lidmaat den en eeuwig blijft van die christelijke kerk die door God is. Ja, zegt ze uitwendig. Uitwendig, maar. Ze zegt, ik heb eraan gedaan, want ik ben altijd trouw naar de kerk geweest. Ik heb er ook om gevraagd, maar wat kun je er meer aan doen? Dan heb je ook weer een typische opmerking, een typische inslag. Men is dan vaak ook inderdaad zo trouw als een hond geweest. Zo trouw als een hond. Zou geen zondag overslaan. Ook niet om te vragen om bekeerd te worden en om een nieuw hart. Bewaard van vele uitschieters wat de zonde betreft. Ja, wat moet de mens nou meer? Zult u wel tot me eens zijn, genade valt vrij. Tja. En het is een soevereine genade, ja. Maar dat je er gewoon niet aan kunt beginnen om erover te praten. Je zegt, wat is dat toch typisch, hè? Wat is de mens toch verstrikt? Want ja, als je zou zeggen, ja, maar is het nou wel eens tot u doorgedrongen, vriendin, dat wij vijanden des kruises van Christus zijn? Dat we nou net niet willen wat God wil. Zeggen, ja hoor eens meneer, maar wat denkt u wel van me, dat wil ik wel hoor. Wel nog aan toe, ik zou wel blij zijn, maar ja. Het is net een heleboel mensen die staan te wachten op een broodje, zoals in de oorlog, of op een bonnetje. Als je een beetje achteraan staat, of ze willen het je niet geven, wat maakt je klaar? We zijn tenslotte maar mensen. Erg. Ja, is heel erg. Zeer erg. In dat opzicht zou ik liever, ik geloof, nou, de naam ontschiet me. Flatius, meen ik. Een Lutheraan. In dat opzicht had hij misschien wel gelijk. Het was wel een scherpe uitdrukking toen hij zei, de goede werken zijn de pest voor de zaligheid. En Luther zei, goede werken, ik heb geen goede werken. Als jullie ze zien, doet er dan je winst mee, maar ik heb ze niet. Want dan weet ik dat een mens die in zijn leven, zoals men dat noemt, nou wel eens buiten het pad gelopen heeft. En misschien een mens in opstand die het er helemaal niet mee eens was. Met alles niet, met God niet. Dat er zo'n meer leven in zit dan in al dat andere. En dat je het wel eens aan zit te kijken en denkt, o God overreten, wees hem te sterk, want gij zijt toch die sterke God. Dat is waar. Want ja, zo'n mens is dan ergens, voor God zijn we altijd veroordeeld. Maar ergens in zijn manier van optreden, als die tot een uitbarsting komt, is die nog eerlijk. Terwijl er anderen tegenover staan, die zijn murf en dood geprikt. En die weten alles precies, hoe een mens bekeerd moet worden en dit en dat. En dat we niet uit de werk weer zalig kunnen worden enzovoorts, dat weten ze ook wel. Maar ja, wat kan ik nou meer doen dan wat ik gedaan heb? Ja. Nou, dan vind ik het toch wel aardig van de Heidelberger dat ze dat zo zeggen. Je zou haast zeggen, er staat zo'n driftig kereltje en die kijkt toch wel een beetje bedenkelijk. Want ja, die Roomse zuurdeesem, die zijn we niet zo ineens kwijt. He? Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God? He? Of, nou ja, dat is wat groot gezegd, of een stuk daarvan zijn, een gedeelte. Genoeg is het niet. Nee, dat stemmen we toe. We hebben alle gezondigd en we hebben al onze fouten en al onze gebreken. Maar doet het dan helemaal niet mee? De Heer neemt toch vaak voorbeelden in het woord van mensen die, denk aan de Rechabieten, mensen die gehoorzaamheid hebben betoond. De Heer neemt toch vaak voorbeelden uit het leven, uit de daden van de mensen. Ja, het is ook zo. Je kan er overal, kun je het lezen in de spreuken, overal kom je dat tegen. En toch, het gaat niet. Als het over de rechtvaardiging gaat, kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid van God of een stuk daarvan zijn. Laten we het nou eens proberen te benaderen vanuit een andere kant. Waarom kunnen onze goede werken, wordt er gevraagd, vriend of vriendin, waar heb je die goede werken? Nou ja. Ja, zeg me eens, wat zijn je goede werken? Ja. Je hebt toch mensen, ik ben wel zo'n grote niet, maar je hebt toch mensen die de leven hebben verteerd in dienst van de medemens. Was dat werkelijk zo? Ze zullen van God ongetwijfeld gaven hebben gekregen. Maar als er één keer de gedachte bij hem geleefd heeft. Tjonge, wat ben ik toch een bijzonder mens. Is toch allemaal waardeloos. Want wij zijn geen bijzondere mensen. Ja, maar die dominee, hè, die doet toch iedere zondag een handje vol goede werken? Nee. Als die man zou denken in zichzelf, tjongejong, dat heb ik goed gedaan. Ik geloof wel dat de mensen goed hebben mogen luisteren. Vervloekt. Allemaal vervloekt. Allemaal ik. Goede werken moeten zijn uit het geloof tot Gods eer naar zijn wet. Maar die man die daar zijn leven inzet, hoor eens, daar kom ik niet aan hoor, dat is goed. Dat is op zichzelf goed. Maar het gaat nou met het oog op de zaligheid, met de gerechtigheid die voor God kan bestaan. Die man gelooft misschien wel niet in God. Ofwel, misschien doet hij het om die arme mensen te helpen, omdat hij er niet tegen kan dat er zoveel melaatse mensen rondlopen en mensen met allerlei ziektes. Maar wat is zijn oogmerk? De verheerlijking van God, schei uit. Nee hoor, daar moet je bij een mens niet om komen. Daarom, je kunt wel eens zeggen goede werken, waarom kunnen mijn goede werken? Maar is het nou echt goed, werkelijk goed? Gezuiverd van alle valsheid en bedriegelijkheid? Nou ja, we komen een stap dichterbij. Je bent niet zo'n uitvlieger en iemand die wereldberoemd geworden is met een standbeeld op de koop toe en een groot stuk naar je dood. Je bent maar een gewone man en een gewone vrouw met gewone kinderen. Dus de goede werken, die zullen we dan een beetje in de buurt zoeken. In huis. Nou, man, wat heb jij voor goed? Nou, ik ben altijd goed voor mijn vrouw geweest hoor. Dat kan ze getuigen, ja. En de vrouw zegt, ja, ik heb een lieve man, hoor. En omgekeerd. En de kinderen zeggen dat van hun ouders als het goed is. En de ouders leggen beschermend hun hand om de kinderen. Maar man, is dat nou werkelijk zo voor God? Durf je dat staande te houden? Dat er één deeltje van je leven werkelijk de toets kan doorstaan. Werkelijk de toets van Gods heilig recht. Ja. Nooit een gedachte, geen egoïsme, geen als ik mijn zin maar heb, nooit. En dat verongelijkte gezicht dan. Ja, hoor eens, kijk eens. Ja, ja. Als je toch eens goed erover nadenkt, dan zeg je, oh. Wat goed is, is goed. Wat de Heere geeft, is goed. Maar wat maken wij van alles een pesthuis? Overal zie je onze vingerafdrukken op. Overal. Op je werk, in je huwelijk, in je gezinnetje, in de kerk, overal die misdadigers afdruk. Ja, maar ja, een onbekeerd mens. Nee, laten we dat nou nog even laten rusten, het gaat over ons. Overal, als je goed kijkt en de Heere zet ons een bril op, dan zeg je, overal kom ik die vingerafdruk tegen van mij. En wat wijst die vingerafdruk aan? We komen uit het archief. Een Adamskind. Een geboren dief. Geboren leugenaar. Een geboren doodslager. Ja, kijk die daar eens aardig doen voor dat kind. Maar o wee, het kan zijn dat hij ze morgen doodslaat. Kijk, die mannen, die vrouwen lief zijn voor elkaar. Ja, geeft God daarvoor de eer hoor, geeft God, ja. Maar er hoeft niet veel tussen te komen of ze schelden elkaar de huid vol. En als ze het niet zo grof en onbesuisd doen, dan doen ze het op een voorzichtige, moorddadige manier. Een uitdrukking, een blik van de ogen. Je kan er niks van zeggen, maar God weet het, hoe het zit met ons. daarom durf je dat nou te blijven handhaven? Durf je nou echt voor God en voor zijn woord dat zegt dat we niet uit de werken zalig kunnen worden, omdat onze gerechtigheden nog als een wegwerpelijk lid zijn? Durf je nou echt te blijven staan? Zeg, ja, hoor eens, maar toch, er zijn bepaalde dingen, daar ben ik van overtuigd, dat is goed. Heb ik goed gedaan, dan heb ik nog fout gedaan. Want dat is net als die man die zo benauwd was op zijn sterfbed, kon niemand begrijpen. Ach, zeiden ze, dat een man die zoveel scholen en kerken heeft gebouwd, een man die zo door God gebruikt is. En toen kwam er een glimlach. Toen had hij het opeens door. Waarom hij het zo benauwd had. Hij had zoveel kerken en scholen gebouwd. Maar toen deed hij er afstand van. Ik heb nooit wat gedaan. Mensen, ik zie het. Ik heb nooit wat gedaan. Als er ooit iets goeds gedaan is, dan heeft God het gedaan. Kijk, en daarom, als je zegt, ja, maar dit of dat, dat weet ik zeker, dat heb ik goed gedaan. Dan ben ik nog, heb ik nog verkeerd gedaan. Want dan zou je moeten zeggen, God heeft het goed gedaan. En ik heb er alleen maar weer die vingerafdruk op gezet. Van mijn eigen. Want ik zei dat, hoe heb ik dat gedaan, zei ik. Dan heb je die vingerafdruk. Daarom, het is een gewetensvraag. Het is een strijd hier die die geest voert. En ja, ik zeg wel eens, vandaar dat men wel eens zegt, nou ja, dat een eigen gerechtig mens moeilijker te bekeren is dan een ongerechtig mens. Ik doe daar geen uitspraak over, daar gaat het niet over. Maar Jezus zei, hoeren en tollenaars zullen u volgen in het koninkrijk der hemelen. Alleen een mens loopt altijd gevaar dat hij denkt dat je dan gerust hoer of tollenaar maar kan wezen, bij wijze van spreken. En dat is een grote leugen natuurlijk. Maar ik denk dat de achtergrond van het alles is, die mensen die zijn in ieder geval hun, veel tenminste, die zijn al een hoop verloren van hun eer. Zijn er eer verspeeld. En ergens voelen ze dat wel. Terwijl een mens die zijn eer niet verspeeld heeft, het gevaar levensgroot in hem aanwezig is, om met die zogenaamde eer de meneer te spelen. Ik heb ontdekt in het leven dat wij nooit, als God het niet doet, waar zijn. Waar gemaakt worden. Dat doet God alleen. Ieder heeft een tweede huid. En in die tweede huid leeft hij altijd maar door. Op sommige momenten scheurt die tweede huid. Bij sommige pas op het sterfbed. Maar het is maar zelden dat we elkaar ontmoeten zoals we zijn. Nou bedoel ik niet dat dat in de uitleving moet zo. In de zin van, ik kom haast nooit ergens waar ze elkaar met de bijl te lijf gaan. Nee, dat zou verschrikkelijk wezen. Als dat waar was. Dat je op bezoek bij de mensen, dan de ene met een mes voor de andere en dan met een bijl. Dat zou heel erg zijn. Maar ik bedoel, wanneer zijn we nou toch eens werkelijk die we zijn voor God? Dat die tweede huid eruit is. Dat we ons niet mooier trachten voor te doen als dat we zijn. En dat we als die armoedzaaiers, die scharminkels, die skeletten eigenlijk, met geen draadje goed vlees, en nou werkelijk voor God zo mogen buigen en zeggen tegen onszelf, de stem horen in de rechtbank van ons geweten. Zot die je bent, hoe durf je het woord op je lippen te nemen? Hoe durf je te vragen, waarom kunnen mijn goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Dat geeft veel spanning in het leven. Welke spanning? Deze. Als er dan eens iets in ons leven is dat buiten onze begroting valt, en buiten bestaande normen, oh, dan lijkt het wel of onze hele hemel in elkaar stort. Eerlijk waar. Dan is een mens nou zo van zijn stuk gebracht, dat als God hem niet bewaarde, dan zou hij, nou, hij zou de gekste dingen doen. Dat kan. Stel voor dat op een dag komt de politie bij je aan de deur om te vertellen dat die zoon van je of die dochter in de cel zit. Die is zo opgepakt. En je wist van niks en je dacht dat het een aardige jongen was enzovoort enzovoort. Maar hij is betrapt. Diefstal of wat dan ook. En zo zijn er zoveel dingen die je mee kunt maken in het leven. Oh. Maar dan de vraag, de gewetensvraag. Is dat nou werkelijk omdat de ere Gods je zo na aan je ziel ligt? Of stort je gebouwtje in elkaar? Jongetje, je had dat nou ooit gedacht? Want het is wat hoor, om waarachtig kun je een kind van God zijn, maar om nou waarachtig Gods woord te geloven wat dat van mij zegt, wie ik ben. Dat is makkelijker te beamen dan te beleven. En dan zie je die tweede huid, die komt dan zo duidelijk voor de dag. Want die nederige mensen, die och ja, vol met stinkende gebreken enzovoort enzovoort. Maar nou gebeurt er wat, waardoor zijn eer aangetast wordt. Zijn plaats, zijn kerkje, zijn gemeente. Of zijn dominee, of noem maar wat. Oh. Oh, de rampen, rampen gebeuren er. Weet je het uit je leven, misschien zelf ook wel. Dat mij nou moet overkomen. Ons nou moet overkomen. Maar je kunt niet in een hoek kruipen. Om God aan te roepen. En om voor hem te belijden. Jouw eigen schuld. Vlees van je vlees, bloed van je bloed. Naar jouw eigen beeld. Ja, het zijn wel aardige verhaaltjes zo van die man, hè. Die zei, als jullie over het marktplein lopen, dan moet je even stilstaan en je pet afnemen en de Heere bedanken dat ik, die dan in die kist ligt, naar het lichaam, dat ik daar niet aan die galg gang heb. Vinden we het een leuke verhaal, mooi verhaal. Maar het is wat als je daar eens over nadenkt. Waar is dan de waardigheid van de mens gebleven? Waar is die? Het is gelukkig dat het woord zegt, al mijn kinderen zullen van hem geleerd zijn. Want als wij het op moesten brengen, dat gingen we allemaal, juist wij, dan zonken wij nog in een diepere hel dan de hele wereld bij elkaar, hoor. Wij. Een heel veel zwaarder straf kijk, omdat we zo intens boos zijn. En onszelf een tweede huid hebben aangemeten en een masker. En dit vinden we erg en dat vinden we erg. Maar het gaat alleen maar om ons eigen. Nog eens, durf je die vraag nou te blijven doen? Of je goede werken niet een stukje van de gerechtigheid kunnen zijn? Nee, als je op je plaats bent op dit ogenblik, dan zeg je nog niet een flintertje, nog geen splintertje is er, kan het meedoen. Het kan absoluut niet meedoen. Kan niet meedoen. Want God kan aan alles zien als hij het goede werk uit de hemel geeft door de geest der genade en de vrucht des geestes. Oh, dan hoef ik het alleen maar één keer vastgehad te hebben. Of de afdruk van de misdadiger staat erop. Nou, wat moet je dan? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen moet zijn en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. Kijk, het ene gebod haakt in het andere. Dus je kunt wel zeggen, ja, dat of dat heb ik nooit gedaan, maar je hebt eigenlijk alles gedaan. Ik heb er altijd moeite mee. Ik weet wel, in de uitwendige zin kun je het nog zeggen. Maar in de ontdekking door de Heilige Geest, nee, durf ik het niet, die uitspraak te handhaven. Zonde die je niet gedaan hebt, daar hoef je niet voor te boeten. Dat heb ik menigmaal gehoord in een preken. Maar gewaarschuwd tegen de zonde, al ben je dan onbekeerd, houd er toch maar rekening mee, hè, dat je dan toch daar niet voor gestraft wordt, wat je dan niet gedaan hebt. Dat is dan een soort stimulans om minder, zo weinig mogelijk zonde te doen. Maar ik weet, als de Heilige Geest ons ontdekt, dan kijk je in zo'n bodemloze put, en in zo'n verdorven akker waarin alle zaad van boosheid gevonden wordt. En de Heere ziet het hart aan en proeft de nieren. De Heere zal toch niet zeggen, nou jongen, jij hebt dat maar gedacht, je hebt het gelukkig niet gedaan hoor. Je kan beter gek denken, gek praten dan gek doen. Ja, dat geldt hier voor burgers. Ik stond op mijn werk met een hele vrome man, heel zwaar en zo af en toe. Dan wist ik niet wat ik hoorde. Dan kwam er een schuine bak op zedelijk gebied. Onzedelijk gebied. Dan keek ik hem zo eens aan. Ik denk, hé. Is dat nou? En dan keek hij me zo lachend. Hij zegt, ach, ja, over dat je kan beter gek praten dan gek doen, hoor. Zo moet je er maar over denken. Dan iemand die onder het woord leeft. Onder het woord. Dat voor burgers zo is, onder elkaar, dat is waar. Schelden doet geen zeer en slaan blijf je af, zeiden de kinderen. Maar ik bedoel, zo ligt het toch voor God niet. Iemand die onder Gods woord leeft, die hoort toch te luisteren naar de boodschap, hè. Dat wij alle, aan alle ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat moet hem toch voorgehouden worden. Moet hem toch ook voorgehouden worden dat die nette jonge man en die nette vrouw en dat nette meisje die door een ringetje te halen is, eeuwig verloren zal zijn als ze niet buigen voor die genade Gods in Christus Jezus. Want ik heb ook gemerkt door dergelijke tendensen, om dan zogezegd zo weinig mogelijk zonde te doen. Kijk naar Israël. Ze waren heus niet allemaal zo bekeerd, maar als ze dan weer naar de Heere luisterden, of ze gingen weer trouw, dan werden ze toch maar weer gezegend. Maar dat mag je niet op dat vlak gaan betrekken. Dat mag niet. Want ik heb gemerkt dat er een geslacht opgroeit. Dat is met geen tang meer om aan te pakken. Stik onbekeerd, zeggen ze van zichzelf. Maar het zijn autoriteiten. Het zijn autoriteiten. Want als ze de ontdekking zouden doen dat je bij wijze van spreken, dat zegt niet het hatelijkheid, helemaal niet hoor. Maar dat je bijvoorbeeld niet SGP of geen RD lezen zo. Dan zouden ze je om je oren slaan. Wat? Jij, heb jij geen principes of dit of dat? Zo. En toch, en dat zijn ook de vruchten van die prediking. Die in werkelijkheid zo licht is. Al lijkt het zo zwaar. En zelfs bij jonge mensen, soms al met de paplepel is het erin gegoten, die godsdienst. Onbekeerd, natuurlijk onbekeerd. Maar als het over de godsdienst en over de kerk gaat, dan blazen ze een toon mee waar je akelig van wordt. Je stuit op de verheven statuur van de mens. Nee. ons moet voorgehouden worden dat we zondaren zijn tot in het merg van ons gebeente en dat we alleen uit genade zalig kunnen worden. Die gerechtigheid die voor God bestaan kan, moet gans vlekkeloos, rein, zuiver zijn, volkomen. En onze beste werken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Als een mens bekeerd is, ja, dan nog erger. Dat is nog erger met hem. Dan is het helemaal een groot schandaal als die bekeerd is van de duisternis tot het licht, dat hij dan zijn eigen stempeltje er nog op wil drukken. En dat hij dan zelf ook nog iets wil betekenen. Dat voel je toch wel aan. Dat zit dubbel erg. Nou, zo komt nou de Heidelberger aan te wijzen. Hij daagt als het ware de gemeente een ogenblik uit in de goede zin van het woord. En hij zegt, ja, jullie zeggen allemaal wel uit genade en dit en dat. Maar ik zal eens vertellen hoe het er eigenlijk bij staat van binnen. Van binnen staat het er zo bij dat we allemaal verschrikkelijke presenties zijn. Allemaal. Dat we allemaal een rol hebben en een rol spelen. Dat we allemaal een tweede huid om hebben. Dat we allemaal vreselijk gevoelig zijn. Dat we allemaal toneel spelen zo'n beetje. En dat we elkaar nooit eens werkelijk als door de mand gevallen zondaren ontmoeten. In onze vernedering. In onze vertedering. In onze walgelijkheid en blindheid. Gebeurt niet veel. Nou ja, daar zorgt de Heer gelukkig voor. Een pak van ons hart, daar zorgt de Heer gelukkig voor. Want anders kan het niet. Want als stiekje een dwaas in het midden van een mortier, in het midden van het gestoten graan, zo zal zijn dwaasheid hem evenwel niet verlaten. Die blijft er maar in zitten. Goed. Onze goede werken zijn onvolkomen. Hoe? Verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Staat toch duidelijk in de Bijbel. Dat de Heere zelfs een beker koud water. Hè, en indien gij het aan één van mijn minsten gedaan hebt. Dus heb je dat aan mij gedaan. Onwetend engelen geherbergd. Ik zeg het wel eens gekscherende weg. He? Als je een oud vrouwtje of mannetje is ergens gebracht of gereden hebt. Dan zeggen ze, nou bedankt. Dus nou, je hoeft niks te bedanken. Ik mag u weer beter bedanken. Want misschien heb ik wel een engel geherbergd, onwetende. Ja. Maar er staat toch genoeg in de Bijbel. In het Oude Testament toch ook. Van de beloning. Kijk, hier kijkt de mens heel verbaasd op. Hij zegt, hoe? Man, ga je nou niet wat te ver? Ga je nou niet wat te ver? Is je blik op de mens dan niet te pessimistisch, te zwartgallig? De Bijbel zelf gaat er toch onzin voor? Wie goed doet, goed ontmoet. Een zegenende ziel, die zal nog vet gemaakt worden. Die koreninhoud, die wordt door het volk gevloekt. Maar de uitdeler die wordt geliefd. En als iemand bestraft, dan is het pijnlijk, maar achteraf zal het gunst geven. Overal kom je die aspecten tegen. God wil het toch in dit en in het toekomende leven belonen. Er is niemand die alles verlaten heeft om mijnentwil. Of hij krijgt in deze en het toekomende leven, huizen, akkers, noem maar op. Hij wordt er middenin gezet. Die dat allemaal verlaten heeft. Ik krijg alles dubbel terug van de Heere. Er is toch nog wel wat te verdienen. Er is nog wel wat te verdienen. Nee. Maar we zouden dan toch samenwerking, nee, er is alleen maar werking. In het stuk van de rechtvaardig maken is er alleen maar Gods werking, geen samenwerking. Nee, we vallen er helemaal uit. Helemaal missen we die boot. Die boot die wij bedoelen, die komt nooit in de haven. die vergaat een keer. Die loopt te pletter op de rotsen van Gods gerechtigheid. Want, zegt hij, deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Wat betekent dat? Dat betekent, eigenlijk hebben we niks verdiend. Helemaal niets. Met dat bekertje koud water niet. En ook met al die veel grotere dingen niet. Ook niet als we ons leven voor een broeder hebben gegeven. Het ook niet verdiend. Er is er maar één die alles verdienen kan. En verdiend heeft. Dat is de Heer Jezus. Die heeft het verdiend. De straf had hij niet verdiend. Maar die heeft hij op zich geladen. Maar hij heeft alle zegen en de beloning verdiend. Daarom heeft de Vader hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven. Boven alle naam. Opdat in zijn naam zou buigen alle knie in de hemel en op de aarde. Hij heeft het verdiend. Maar als de Heere zeggen zal, je hebt mij bezocht in de gevangenis. Of ik was naakt en je hebt me gekleed. Of een beker koud water. Dan doet hij dat uit genade. Niet naar verdiensten. Want er is niks meer te verdienen. Wij hebben de eeuwige dood verdiend. Zo liggen de zaken, toch? Dus als de Heer Jezus dat dan doen wil, omdat hij zo groot is en zo genadig, dan doet hij dat omdat hij dat wil. Omdat hij zijn eigen werk wil bekronen. Want het was ons werk niet. Daarom zeggen ze, waar, Heere, waar hebben we dat gedaan? Dat hebben ze niet opgeschreven. Dat hebben ze ook niet onthouden. Als een kunststuk van hun werkwinkel. Nee hoor. Dat hebben ze mogen doen. Dat was eigenlijk zo. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leefde in mij. Dan heeft Christus het ook gedaan. Ja, maar wij en Christus. Nee, Christus alleen. Ja, maar het gaat er niet buiten de mens om. Nee, zeker niet. Maar Christus doet het in mij. Hij neemt bezit van onze zielen en van ons leven. Zie je nou wel, dat er eigenlijk ook niets meer te verdienen is. Ook dat laatste puntje van zogenaamd, gegrond op de schrift, dat God toch belonen zal. Nee, dat gebeurt niet uit verdiensten. Want overal stonden de vette vingers van het vlees op. Maar dat cijfert de Heere Jezus allemaal weg. En hij zegt, ja, maar in beginsel was het goed. Dat was mijn werk. Je hebt er wel het een en ander aan scheef getrokken. Je hebt wel een en ander bezoedeld. Maar in principe was het mijn werk. En dat was goed. En daarom kom in, gij gezegende, mijns vaders, beërf het koninkrijk dat voor u bereid is. Ik heb wel eens gedacht, als straks nou de eeuwigheid komt. De laatste vraag bewaren we maar voor de volgende keer. Als straks nou de eeuwigheid komt, hè, wat zal er dan toch wat openbaar komen? Ik weet dat die genade, die beloning uit genade, die wordt gegeven. Maar ik heb de idee, de gedachte, dat er dan wonderlijke dingen te zien zullen zijn. Ik mag, als ik beloof dat ik er ergens niet over praat, dan mag je dat natuurlijk niet doen. Maar goed, er zijn mensen die zijn al lang gestorven. Arme mensen. Mensen, als je wist wat ik in onze kleine gemeente heb meegemaakt, dat is niet te geloven. In het verborgene, in stilte, geen naam te mogen noemen. En als je er maar wat van wou zeggen, dat de pas afgesneden. Nee, we praten. Dat is voor de kerk. Ja, denk niet dat ik dat zeg uit het verbroken verbonden werken, maar bij arme, arme kinderen. Tot beschamens toe. Maak de boom goed en zijn vrucht zal goed zijn. Hoe is de boom goed? Die gelooft in Christus Jezus. Die is hoe verdoemelijk ook in zichzelf goed. Maar wat vloeit er door dat kanaal des geloofs? Wat vloeien daar dan toch een dierbare dingen uit? En ik heb vaak gezegd in mezelf, als ik in mijn eentje op de thuisreis was of zo, zeg ik, o Heere Jezus, wat bent u toch sterk, dat u dat kunt doen. Want dat zou een mens nooit doen. Dat zou die niet kunnen doen. Ik ook niet. Want ja, om nou te zeggen, ja, je hebt allemaal wel wat voor de kerk over. Maar ja, mensen nog aan toe. En voor de zending geeft iedereen ook wel wat enzovoort. Maar dat je die verborgen verbinding kon merken, eerlijk waar. Dan heb ik wel eens gezegd, Heere, ik kan niet begrijpen dat u zulke schapen hebt die u zo laat delen in die vrucht des geestes. Maar zelf wou ze er niks van weten. Nog niet de kerkraad. Ja, maar dat, ik zeg, stel maar voor dat ik het in mijn zak steek. Dat is voor jouw verantwoording, voor uw vrouw. Maar niemand zegt, oh, nou ja, niks aan te doen. En dan weet ik wel, je kunt zeggen, ach ja, geld of dit of dat, dat heb je. Nee, maar toch heb ik menigmaal gevoeld hoe dat ook waar is. Hoe de Heere werkt in de harten, ook die goede werken. En dan hoef ik gelukkig niet te zeggen, in deze prijs ik u niet. Maar mag ik ook moedig erkennen dat de Heere goed en goeddoend is. Blijf erbij, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Amen.